staat er daar te gebeuren in Kortenmarkt? Er is al blijkbaar afval dat daar zou komen. Wat zijn de plannen?
Wat zijn de plannen? Ja, wat de plannen van Sylvamo zijn, daar tasten wij eigenlijk vrij lang al in het duisteren. Dat is,
en wat, om te beginnen, wat is Sylvamo? Of wie Sylvamo is Sylvamo?
Maar het verhaal gaat een klein beetje terug naar de tijd dat de familie De Sempel een steenbakkerij had in Kortenmarkt. Die familie doet nu geen steenbakkerij niet meer. Maar dat was een grote put waar dat ze de klei op Gent hebben. En dat is een put van 40 meter diep waar dat er 1,7 miljoen kubiek ongeveer in kan. En in de tijd van de familie De Sempel heeft meneer De Sempel ervoor gezorgd dat het baggerslip van de IJzervallei in zijn put kon gestort worden, wat op zich wel goed was. Maar jaren later is dus de firma Sylvamo, die dat eigenlijk beheert, redelijk ambitieus geweest om altijd andere soorten slip en meer vervuilende producten eigenlijk in die put te kunnen storten. Ook met een aantal keren dat ze daar vergunningen voor gevraagd hebben, dat eigenlijk geweigerd geweest is en dergelijke meer. Nu, wat er vandaag te doen is, de vergunning moet verlengd worden. En daar hebben ze dus een aanvraag voor ingediend. Maar wat daar nu in die vergunning staat, is eigenlijk zorgelijk. Hè. Er wordt daar in die vergunning gesproken over 50 milligram per kilogram droge stof, PFAS, dat die grond mag bevatten. En daar begint natuurlijk de ellende.
En dus welke soort stort is dat? We hebben verschillende klassificaties. Je hebt huishoudelijk afval en dan chemisch afval. Ik ken er niks van, maar weet je wat dat... We kijken ook naar Katrien die hier tegenover mij zit. Maar weet jij of weten jullie welke klassificatie dat het stort daar in Langemark... Kortemark. Excuseer.
Kortemark
heeft...
Het stort in Kortemark is een klasse 2 stort en dat is eigenlijk voor niet gevaarlijk afval.
Oké. En dus de discussie gaat eigenlijk voor een stuk. Alleen los van natuurlijk het feit dat je sowieso zo weinig mogelijk afval en gevaarlijk afval naast je hebt. Formeel gaat het dan over, is de discussie dan van, is dit gevaarlijk of niet? Is het een regel met die regel?
Daar gaat het over. Hè. Dus als je een klasse 2 stort hebt, is het natuurlijk voor niet gevaarlijk afval. Nu, als we praten over concentraties PFAS van tot 50 milligram per kilogram, dan kun je niet meer spreken over niet gevaarlijk afval. Hè. Dan zit je echt wel met schadelijk afval te werken. Hè.
Ja, maar is dat zo? Want blijkbaar heeft dan de Vlaamse overheid anders geoordeeld. Of mevrouw De Mier dan toch? Wat is de basis waarop je zegt, ja, die 50 milligram is het zeker? Waarom zeggen jullie dat is te veel? Dat is wel degelijk niet gevaarlijk afval.
Dat is wel gevaarlijk afval. Als je de Europese normering bekijkt, spreken we over microgram. Dus 80 microgram. Dus we zitten daar een paar duizend keer boven.
Duizend, ja. Ja. Oké, dus dus zeg je dan dat... Dwingend of is dat een richtlijn die dan waarvan De Mier dan zegt van ja, we gaan die richtlijn niet volgen, we gaan het is wel degelijk oké. Wat is het standpunt van de justificatie van de Vlaamse overheid dan of is er geen?
Daar zit eigenlijk het grootste probleem mee. De wetgeving in België blijft gewoon hopeloos achter. Hè. Als je kijkt naar Nederland, zitten we nog veel keer lager dan die 80. En het probleem is eigenlijk dat de put wordt eigenlijk een kuip gemaakt. Hè. Er wordt een folie ingelegd. En daar wordt er de slip of vervuilde aarde opgestort. Nu, als je dat stort, uw aarde zakt. Hè, het water komt naar boven en de PFAS komt mee met het water. Mm-hmm. Het water wordt weggepompt en gefilterd door Sylvamo. Maar eigenlijk zijn zij niet voorzien vandaag om PFAS goed te filteren uit het percolaat dat ze eigenlijk dan lozen in de Spijenbeek en dat aan samenvaart. En als je vandaag al de meetwaarden kijkt in de Spijenbeek en in de aan samenvaart, zitten we ook al boven de Europese normering.
Oké, dus hebben jullie die laten meten of is dat de Vlaamse overheid die heeft laten meten?
Dat is van de Bond Beter Leefmilieu, dat die waarden komen.
Oké. En dus die zitten boven de norm?
We zitten nu al boven de norm.
En is daar dan een actieplan of zo van om er iets aan te doen? Men stelt het vast, oké, eerst meten is weten en daarna moet er actie komen, zou ik denken.
Ja, dat is inderdaad wat er zou moeten gebeuren, maar waar dat het eigenlijk spaak loopt. Hè. Als we kijken dat de West-Vlaanderen... De deputé van West-Vlaanderen heeft dat ook in de PANO-uitzending eigenlijk gezegd. Hè. Zij krijgen die aanvraag. Er moet daar eigenlijk een onderzoek komen voordat die aanvraag wordt toegekend of wordt goedgekeurd. Maar ja, ze zitten met gebrek aan personeel. En de deputé heeft het zelf eigenlijk gezegd. Zegt, ja, wij hebben daar eigenlijk zelf ook een probleem mee. Hè.
Een aanvraag waarvoor?
Naar de verlenging van de vergunning.
Oké. Maar er is momenteel een overschrijding in het water al van de norm, zeg je. Dan zou ik denken dat ze moeten aan de Vlaamse overheid niet gaan ergens aan Sylvamo gaan opleggen, een plan voorleggen om daar iets aan te doen.
Dat is een feit en dat is niet gebeurd.
Oké, en de Vlaamse overheid doet dat dus niet? Nee.
Het is niet gebeurd en de reden is gebrek aan personeel. Ja, vind ik.
Oké.
Nee, als je twijfelt aan iets... dan kun je beter stilleggen dan goedkeuren. Hè. Dat is eigenlijk waar dat heel de discussie over gaat. Dat is ook een deel van het bezwaar en de dingen dat wij nu ingediend hebben. Dat wij zeggen van ja, het voorzorgsbeginsel spreekt hem eigenlijk. Als je niet zeker bent, ja, dan kun je het beter niet goedkeuren en eerst onderzoeken. Tot als je weet dat je veilig bent en dan goedkeuren. Maar dat gebeurt dus niet. En het wordt gewoon goedgekeurd. Ja, dat is in strijd met elke logica. Hè.
Ja, ja. En het is ook wel opvallend, want er is sprake van een vergunning om afval met PFAS te kunnen storten, maar terzelfdertijd is er al een PFAS-probleem, aangezien dit al in het water zit.
Ja, nu de vraag is, komt dat PFAS die nu in het water zit van Sylvamo, of is dat een historische vervuiling? Wij hebben daar eigenlijk totaal geen beeld op. Hè. Als wij kijken naar al de resultaten en de onafhankelijk, wat dat we ook al in vraag kunnen stellen, maar al de testresultaten die Sylvamo doet in hun controleputjes, die zijn eigenlijk niet getest op PFAS. Die zijn getest op zware metalen en dergelijke meer. Dus ja, zit daar PFAS in van jaren ver, dat ze nu al 30 jaar aan het storten zijn of niet? Er is geen mens die het weet.
Het is vooral de Vlaamse overheid die dus tekort schiet om dat ook allemaal niet op te leggen dan van om actie te nemen. Wegens gebrek aan personeel.
Ja, dat is een feit. Dat is een feit. Hè. Dus gebrek aan. Ja, je kunt de twee dingen bekijken. Hè. Als je een klasse 2 stort uitbaat, dan moet je geen vervuilend afval gaan storten. Dat is punt 1. Maar 2 is, de versterkte controles die er eigenlijk moeten gebeuren, gebeuren ook niet. En dus we zitten daar eigenlijk met een dubbel probleem.
En wat zijn de stappen nu die jullie zetten? Is het gewoon een kwestie van het te proberen dus de mensen in de buurt en bewust te maken van de zaak? Of zetten jullie ook al verdere stappen naar de Vlaamse overheid toe om hen te dwingen om actie te nemen?
Ja, nou, in eerste instantie zijn wij nu bezig met onze werkgroep Leefbaar Groot-Kortenmarkt met de mensen te informeren en te zorgen dat ze eigenlijk weten waarover dat gaat en wat dat er aan de hand is. Want dat is eigenlijk jaren niet gebeurd. En dat is punt 1. En punt 2 is, ja, wij hebben een bezwaar ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, omdat we die vergunning natuurlijk betwisten. Maar ja, dat gaat een 9 maand tot een jaar duren voordat daar een uitspraak is. En als wij 9 maand tot een jaar wachten, dan kunnen wij al in een jaar tijd hier afval zien toekomen die eigenlijk hier niet hoort te komen. Dus dat is de volgende stap dat we nu gezet hebben, eigenlijk deze week. Dat is een spoedprocedure opstarten met de vraag van, kun je die vergunning niet blokkeren, of die goedkeuring blokkeren, tot als daar een uitspraak is. En daar wachten we nu in de loop van de komende week op een antwoord.
Ah ja, en die spoedprocedure, is dat bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen dan?
Ja.
Ja, ja, oké. Ik ga eventjes naar Katrien gaan. Ik veronderstel dat er wel wat parallellen zijn en verschillen misschien met de dossiers in Antwerpen.
Ik denk dat er zeker gelijkenissen te trekken zijn met de zaak, zeker ook rond Innaver hier in Antwerpen. En zeker rond het beleid van de Mier, hè, dat de Mier voert. Ik denk dat we moeten zien, een jaar geleden is heel die PFAS-affaire in het nieuws gekomen, hebben ze eigenlijk de Vlaamse overheid moeten dwingen om daar rekening mee te houden. En nu, ja, nu moet daar ineens een beleid rond PFAS gevoerd worden en je ziet dat eigenlijk dat we dat nog altijd niet aan het doen zijn. We zijn vergunning per vergunning aan het zien wat dat we kunnen doen, maar we zijn totaal niet een algemeen beleid aan het voeren naar uitfasering, naar dat stokkeren, naar daar echt...
Oké, maar uiteindelijk gaat het wel... Het is niet alleen Zwaldemier die daar in de fout gaat. Er is een historisch probleem. Als er nu geen personeel is, het is niet Zwaldemier die ze vorig jaar allemaal ontslagen heeft, hè?
Nee. Ja, dat is een jarenlang beleid van afslanken van de controlediensten, van de adviesorganen. En ik denk dat we daar nu in die realiteit zitten. Hè. Niemand heeft nog tijd om milieuinspectie te doen. Niemand heeft nog tijd om fatsoenlijke adviezen uit te brengen. En dan heb je een minister die daar ergens ook wel gewoon in die realiteit zit. En daar dan zegt, we gaan die vergunning toch goedkeuren.
Ja, maar je zegt, dus de Vlaamse regering neemt geen... echte actie ter zake. Is dat je punt?
Mijn punt is inderdaad dat er geen fatsoenlijke actie wordt ondernomen en dat eigenlijk dat PFAS-probleem niet concreet wordt aangepakt. Ik denk, dat is ook wat Isabel Larmu zo zegt, is dat heel het idee van de kaderrichtlijn water. Hè, we moeten, ons water moet drastisch verbeterd worden. Dat is eigenlijk een super slechte kwaliteit. En tegen 2027 staat Europa aan de deur, wat dat ze ook met stikstof hebben gedaan. Er komt een soort van plafond voor de vervuiling van water. En als wij dat als de Vlaamse overheid niet meer actie onderneemt om het water in een betere staat te doen, ja, dan komt er een soort van vergunningstop. Of dan gaat daar ook weer ergens een knoop komen, zodat we niet verder geraken. En ik denk dat we beleid moeten voeren. Ik denk dat de Mier geen beleid aan het voeren is en het vergunning per vergunning aan het bekijken is wat dat ze het best kan doen.
Oké. Dus als je dat zegt, dan heb je het bijvoorbeeld over het feit dat er naar 3M toe straffe taal gesproken wordt. Wow, dat is ook wel nodig natuurlijk. En dat er dus dan voor die 3M-problematiek daar toch op de city daar toch een soort... Daar is er toch een soort begin van een plan, zou ik denken. Er zijn toch afspraken gemaakt en er hadden een soort... onder druk natuurlijk.
Ja.
Is er grondrecht en zo?
Hè? Er zijn daar inderdaad een aantal heel goede dingen gebeurd. Er is ook inderdaad geld van 3M gekomen naar de Vlaamse overheid om de problematiek op te lossen. Maar ik denk langs de andere kant heeft de Vlaamse overheid zich daar ook al sinds lang in bochten gewrongen om dat eigenlijk ook te verdoezelen, die vervuiling van 3M. Dus daar is inderdaad straffe taal gesproken. Maar als je nu ook kijkt naar 3M zelf, daar komt ook nog altijd PFAS in de Palingbeek. Geloosd die dan in de Schelde komt. Dat gebeurt nog altijd en de milieuinspectie is daarvan op de hoogte.
Okay.
Maar daar worden geen stappen rond genomen. En ik denk dat we daarin de olifant in de kamer ook moeten benoemen. Naast 3M plant de overheid nog altijd om een tunnel te bouwen in het meest vervuilde gebied van Vlaanderen. En als je al die puzzelstukken naast elkaar legt, een vergunning in Kortemark, een Innaver die wel mag blijven verbranden van de actief koolfilters van de zuivering dan van de grond van Oosterweel. Mm-hmm. We zijn op zoek naar plekken waar we dat zand allemaal naartoe kunnen brengen. Je hebt een 3M die niet in praktijk niet super streng is aangepakt, die in de pers streng is aangepakt, maar in de praktijk valt het eigenlijk allemaal nog goed mee. En dan stel ik mij gewoon de vraag, wat voor milieubeleid zijn we hier in Vlaanderen aan het voeren?
We gaan daar zelfs nog eventjes op doorgaan, want een pauze inlassen nadat we Wouter laten gaan. Maar om de hogere problematiek dan dus af te ronden, we hadden het over water, maar het gaat niet over PFAS dan en PFOS. Dus je zegt de waternormen en zo in de toekomst, over welke andere vervuiling?
Dat gaat eigenlijk over alles. Dat gaat over de samenstelling van ons water en de kwaliteit moet gewoon beter. De kwaliteit van het water...
En is dat dan het oppervlaktewater in het algemeen of het drinkwater specifiek?
Al ons water, maar dus vooral, ze kijken vooral naar oppervlaktewater van onze rivieren eigenlijk, waar eigenlijk wordt gezegd dat de overheid er alles aan moet doen, dat de kwaliteit niet achteruit gaat en zelfs beleid moet voeren dat het verbetert.
Is het een zaak dat de kwaliteit niet mag achteruit gaan, of is het een zaak dat de kwaliteit meer vooruit moet gaan? Want ik herinner me nog de discussie over NOx en zo, dat fijn stof, dat onze burgemeester dan van niet van Kortemark, maar van Antwerpen, dan zei van oké, je kunt je niet voorstellen hoeveel verbeterd dat de luchtkwaliteit eigenlijk al is ten opzichte van 40 jaar geleden. Dus als we zeggen die waternormen, is dat omdat de normen strenger worden of is het effectief dat de kwaliteit achteruit gaat?
Ja, ik denk dat de normen zeker strenger worden en dat mag, want we kunnen beter meten. Daar is PFAS ook een voorbeeld van. Mm-hmm. Dat stond jaren geleden niet op de radar, omdat we ook niet naar aan het meten waren. Dus sowieso dat we meer aan het meten zijn en dus meer weten en dus strenger zijn. Maar ik denk ook wel dat onze waterkwaliteit, als je het vergelijkt inderdaad met wat dat er hier in de haven waarschijnlijk jaren geleden geloosd is, zullen we nu ook wel aan veerst strengere normen zitten om dat te verbeteren. Maar ik denk, door de historische vervuiling die we hebben, moeten we nu vandaag gewoon strenger zijn om nog ergens biodiversiteit in ons water te over te houden.
Ja, waren er ook bepaalde vervuilende stoffen waarvan we niet wisten dat ze vervuilend waren, zoals de PFOS, PFAS. Oké. Goed, ik denk dat we dan voor Kortemark er min of meer door zijn. Maar dus Silvamo, Wouter, wat is dat nu eigenlijk? Dat is een privébedrijf dat die terreinen dan opgekocht heeft? Of van de Simpel, of is dat een stuk overheid? Is wat,
Nee, dat staat los. Dat staat los van de familie De Simpel en dat staat los van de overheid. Hè. Dat is gewoon een privébedrijf die een eigen bedrijf, een eigen bedrijf is, maar die wel een aantal zusterbedrijven heeft. Hè. Dus het is een onderdeel van een behoorlijk grote groep die afvalverwerking doet. En wat ik hier eigenlijk wel ook nog wou aan toevoegen, we zien daar nu de Oosterweelverbinding, die grond die daar weg moet. En ja, het naar Kortemark brengen is een oplossing voor die Oosterweelverbinding te gaan doortrekken. Maar eigenlijk is dat gewoon een verplaatsing van het probleem. En ik denk dat we daar eigenlijk gewoon moeten een keer aan de grond gaan kijken van oké, wat moet er eigenlijk mee gebeuren? Er zijn andere oplossingen om die grond te gaan zuiveren dan gewoon het probleem verplaatsen. Ik denk dat daar de clou van de zaak ligt, wat ons geval betreft dan.
Ja, maar dus, dat is op zich wel interessant, want het gaat niet over een vergunning voor de 50 milligram grond in het algemeen. Het gaat over specifiek, zou effectief grond van de Oosterweel naar bij jullie komen?
Ja, de deur staat open in alle gevallen, maar de deur staat niet alleen open voor de Oosterweelgrond. De deur staat open voor al de vervuilde grond onder de 50 milligram in heel Europa. Hè.
Ja.
Als er Nederland in eenzelfde PFAS-dossier opduikt, dan gaat die grond weg moeten. Ja, dan gaan ze ook moeten weten waar het naartoe moet. Mm-hmm. Dus als wij in België laks zijn in die wetgeving, dan zetten wij eigenlijk de deur open voor Europa om al die vervuilde grond naar hier te laten.
Ja.
Straks zijn wij het stort van Europa.
En dus de vergunning, om het even over de hoeveelheid te hebben, zei je dat was het 1 miljoen kubieke meter dat er al ligt, of anderhalf?
Ja, 1,7 miljoen kubiek.
Oké, dus 1,7 miljoen kubiek ligt er al. Of zal er komen?
Nee, het is nog niet vol. Nee. Het is
de vergunning.
De vergunning. En pas op, er is wel nog een verlenging, een uitbreiding van de vergunning geweest. Van nog een keer een 160.000 kubiek. Dat is nu wel afgekeurd, maar ja, dat is gewoon een uitstel, hoor, want die vergunning komt er ook. En wat mij betreft, als het niet gevaarlijk afval is, maakt het mij op zich ook niks uit. Maar als je een klasse 2 stort hebt voor niet vervuilend afval, dan moet jij u daaraan houden. En ik durf daarin naïef zijn en zeggen van, ik denk, de mier heeft gewoon gemist. In de plaats van die 50 milligram moest het 15 microgram zijn. Dan hadden we geen probleem.
Ja. Oké. En dus, ik was eventjes aan het narekenen. Dus 1,7 miljoen kubieke meter, dat is een blok van 17 meter hoog. Dus dat is ongeveer 6 verdiepingen. 100 meter lang en 100 meter breed en 1 kilometer lang. Dus dat is wel redelijk indrukwekkend hoopje.
Dat is gigantisch.
Putje,
Katrien heeft die put ook al een keer gezien. Hè, dus het is een redelijke grote site. We hebben hier een keer met onze werkgroep uitgerekend over welke volume dat gaat. En als we gewoon heel simpel kijken, naar al de huizen van Kortemark afbreken, kunnen we ze allemaal in die put.
Goed. Laatste dingetje dat ik u wilde vragen, waarschijnlijk compleet ongerelateerd. Ik herinner mij als ik... Het was effectief misschien Kortemark en Langemark doorheen, maar ik herinner mij dat er dus de chemische bommen op de slagvelden gevonden waren, die werden ergens naar een bepaald depot afgevoerd voor verdere verwerking destijds. Ik heb het over 20 jaar en meer geleden. Was dat Langemark of was dat Kortemark?
Dat is Langemark.
Dat is Langemark.
We hebben daar een munitiedepot van het leger hier worden er in de Westhoek nog alle weken bommen opgeploegd van de boeren en die worden inderdaad, dat is een tweede probleem, maar dat is iets anders. Maar die worden daar normaal nog altijd gestockeerd.
Ja.
Die liggen daar te wachten om te vergaan.
Die worden nog altijd niet verwerkt, dat mosterdgas
nee,
en zo.
Nee.
Oké. Okay. Nee. En hoe ver is de Langemark van Kortemark? Nou, kan het opzoeken natuurlijk, hè, maar ook, ik zal het even vragen.
Oh, ik denk in vogelvlucht in 20 kilometer.
Ah ja, toch. Ja, okay,
richting,
okay.
Dat is richting Ieper eigenlijk.
Ja, dat is echt waar de slagvelden waren. Korte Markt ligt er echt een beetje meer naar meer verwijderd. Want voor Antwerpen is...
Puur het centrum van West-Vlaanderen is Korte Markt. Als je de diagonalen trekt, dan is het geen Korte Markt.
Maar weet u, voor de Antwerpenaars is alles wat dat over de Schelde ligt, barten de kuppen, zoals ze dan zeggen.
Ja. Ik heb daar... Maar ik wil geen Antwerpen naar aanvallen, maar alles wat buiten Antwerpen ligt is parking.
Ja, maar u moet eens naar Antwerpen komen, dan zullen zien dat alles wat binnen Antwerpen is, ook parking is.
Oké, ik kom heel België rond hoor, maar ik heb daar dan één ding op te zeggen, ik ga mijn parking ook niet gaan vervuilen, dus dat moet je niet doen.
Ah ja, oké, okay, voilà. En daar gaan we mee afsluiten toch voor dit deel van de PFAS dossier. Dank u wel. Wouter Onderraad vanuit Korte Markt. Tot een volgende keer. En tot een goed weekend.
Bedankt voor uw tijd.
Dag.